vinden. Nou, ik vond het ook heerlijk om dat fundament van genade hier vorige week ook nog weer uit te mogen leggen. En ik vond het ook heel grappig. Ik weet niet wie van jullie leest die CIP. C-I-P. Niet veel van jullie. Ja, het is ook een beetje meer in de traditionele hoek zit hij ook ontzettend veel. Maar ze hadden een compleet uittreksel gemaakt van, wist ik ook niks van. Maar in één keer zag ik een grote foto van mezelf. En ze hadden van die preek ook het hele stukje over genade. Wat ik daarover had gezegd, stond uitgebreid daar ook weer in. En ze hadden het gelukkig goed verwoord. Anders had ik ze wel eventjes gemaild. Van, hey, hallo. Nee hoor. Maar ik vind het heerlijk om daarvan uit te leven. Vanuit het besef dat Jezus voor ons de prijs heeft betaald, de volle prijs heeft betaald. Zo heeft hij de wet vervuld. Hij heeft gedragen wat ik had moeten dragen. Nou, en nu wil ik een tweede fundament eigenlijk met jullie bespreken. Die ik geloof dat heel belangrijk is om vanuit en om mee en door enzovoort 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 te leven. Voordat we dat gaan doen wil ik vragen of jullie met me willen gaan staan. Gaan we een tekst op de beamer zetten. Hebben we laatst ook een keer gedaan. En dan gaan we Efeze 1 vers 17 tot 19, mag die erop? Die gaan we weer proclameren. Treini heeft die laatst fantastisch aan ons uitgelegd wat proclameren was. En ze zei proclameren was met je stem gebruiken om een geestelijke waarheid uit te spreken, zodat je hem zelf hoort en dat je hem daarmee ook bekrachtigt voor jouw leven. Nou, en je kunt dan zo'n tekst op verschillende manieren lezen. Je kunt dan zeggen, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, mij een geest van inzicht schenken. En dat gaan we eerst doen. Dus de eerste ronde bidden we hem gewoon, spreken we hem voor jezelf. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, mij een geest van inzicht schenken. De tweede ronde gaan we tegen onze buurman of buurvrouw of tegen degene die naast ons zit of voor ons zit uitspreken. En dan zeggen we, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, jou een geest van inzicht schenken. En dan de derde keer bidden we het voor onze hele gemeente als geheel, voor ons samen als lichaam van Christus. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, ons een geest van inzicht schenken. Helder, hè? Dus eerst ik, dan jou en dan ons. En we gaan hem met luide stem laten klinken, zodat ze zelfs aan de andere kant van Nederland horen dat er in het noorden van Nederland een gemeente is die bidt om een geest van inzicht. Amen? Dan gaan we. 1, 2, 3. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, mij een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat ik hem zal kennen. Mogen mijn hart verlicht worden, zodat ik zal zien waarop ik hopen mag, nu hij mij geroepen heeft. Hoe rijk de luister is, die ik als heilige mag ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtigende werking van Gods macht is voor mij die gelooft. Klopt dat wel? Voor mij die gelooft, voor ik die gelooft. Ja, maar goed, het gaat om de essentie. Tweede ronde, dan gaat hij voor jou. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, jou een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat jij hem zal kennen. Mogen jouw hart verlicht worden, zodat jij zult zien waarop jij hopen mag, nu hij jou geroepen heeft. Hoe rijk de luister is, die jij als heilige zal ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor jou die gelooft. Amen. Klopte dat ook alweer voor jou die gelooft? Dat wel, hè? Ja, gelukkig. De derde ronde, nu voor ons. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, ons een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat wij hem zullen kennen. Mogen ons hart verlicht worden, zodat wij zullen zien waarop wij hopen mogen, nu hij ons geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die wij als heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Amen. U mag allemaal gaan zitten. En die macht die voor ons beschikbaar is in het volgende vers als u doorleest, dat is dezelfde macht die Christus heeft doen opstaan uit de dood. Die opstandingskracht is beschikbaar voor jou en voor mij. En ik vind dit een prachtig gebed en ook een cruciaal gebed en een belangrijk gebed. En Paulus die bidt dit en het feit dat hij dit moet bidden, zegt ook dat hij het dus niet een ander kan opleggen. Dat hij een ander kan aanmoedigen om dit te ontvangen, maar dat iedereen zelf dit moet ontvangen. Mijn openbaring kan jouw openbaring nooit vervangen. Maar daarom bid ik wel voor jou, bid ik voor mezelf, bid ik voor ons, dat wij openbaring mogen ontvangen. Dat we mogen openbaring mogen ontvangen, wat ik vorige week zei over die genade van Jezus. Over hoe hij met ons wil leven elke dag. Dat we openbaring mogen ontvangen over dat vuur wat hij in jou en mij wil ontsteken. Als dat vuur begint te branden, dan wil je vanuit de gezonde tevredenheid altijd meer. Dan wil je altijd meer leren kennen van wie Jezus is. Je hebt daar niet iets van, oh ik heb niet genoeg en daarom moet ik meer. Maar omdat je zoveel van hem hebt gekregen, word je hongerig naar meer van hem. Dan brandt er een vuur die niet uit te doven is. Nou en een van de dingen die hij ons geopenbaard heeft, vorige week noemde ik de openbaring van zijn genade. Maar er is ook een heel ander prachtig iets wat Jezus tegen jou en mij, tegen ons, tegen zijn discipelen zegt, hoe die met ons wil wandelen. Mogen de Heer jouw openbaring en inzicht geven, ook deze ochtend, dat je dit mag gaan grijpen. Dat je niet alleen mijn woorden hoort, als een preek die gewoon in een kerk gehouden wordt. Maar dat je mag gaan verstaan wat de Geest van God tegen jou zegt deze ochtend. Amen. En dat is Johannes hoofdstuk 15, vers 15 en 16. Jezus spreekt hier tot zijn discipelen. En dan zegt hij dit. Ik noem jullie geen slaven meer. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. En wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Laat de tekst nog maar eventjes staan. In die vorige tekst lazen we ook over de roeping die hij voor ons heeft, de kracht die hij voor ons heeft. Hij heeft een fantastische visie voor jou. En jij bent bedoeld om te leven vanuit zijn kracht. Te leven vanuit zijn roeping. Te leven zoals God dat bedoeld heeft hier op aarde. Een licht te zijn voor deze wereld. Ik geloof dat God een krachtige roeping voor zijn gemeente heeft, juist in de tijd waarin we leven. Juist in deze eindtijd. Maar die fundamenten, van dat je dat ontvangt vanuit genade en dat je daarin mag leven vanuit vriendschap met hem, zijn van cruciaal belang. Hij noemt jou geen slaaf, hij noemt jou zijn vriend. Dat is het fundament waarvanuit je zelfs vrucht mag gaan dragen. Vanuit vriendschap met hem. Nou, ik heb even het definitietje opgezocht, dus aan de ene kant slaaf en aan de andere kant een vriend. Een slaaf is een mens die aan een ander een eigendom toebehoort. Dus een mens is niet van zichzelf, maar hij is het eigendom van een ander. Een slaaf is iemand die geheel afhankelijk is van iets. Je kunt verslaafd zijn en dan ben je afhankelijk van de sigaret of van de drugs of van weet ik veel wat. Dan ben je verslaafd. Dan ben je iemand of iets zijn slaaf. Vriend. Een vriend is iemand aan wie men door genegenheid en persoonlijke voorkeur verbonden is. Dus dat is op basis van een vrijwillige keuze. Dat maakt het zo mooi. Wij volgen Jezus op basis van vrijwillige keuze. Dat maakt het ook heel moeilijk, want God heeft ons keuzevrijheid gegeven en we kunnen dus ook tegen hem kiezen. Maar dat is waar hij voor kiest. Andere woorden zijn compagnon, gabber, gezel. Hij noemt je zijn gabber. Dat is leuk, dat zou zo mooi de tekst kunnen zijn, want ik ben een gabber van Jezus. Hij noemt mij zijn gabber. Dus alle gabbers onder ons, je mag een gabber zijn. Gezel, kameraad, kompaan, kornuit, maat, makker, vriend. Het zijn allemaal andere woorden voor hetzelfde woord. Jezus noemt jou zijn compagnon, zijn gabber, zijn gezel, zijn kameraad, zijn kompaan, zijn kornuit, zijn meid. Krijg hem niet uit mijn mond. Zijn maat, zijn makker, zijn vriend. God wil dat je zijn vriend bent. En vanuit onze zondige natuur, dat wij ons doel gemist hebben, hebben we heel vaak de neiging om ons toch te gaan gedragen als een slaaf van hem. Terwijl God relatie wil. We hebben de neiging om op een veilige manier met God om te gaan vanuit religie. Dat kan ons ook wat veiliger voelen, maar God wil dat wij relatie met hebben, dat we zijn vriend zijn. Mijn vraag aan jou is, weet jij jezelf een vriend van Jezus deze ochtend? Weet jij dat jij zijn vriend bent? Dat je met hem mag optrekken? Nou, het woord vriend heeft voor iedereen weer verschillende betekenissen en hoe diep dat gaat enzovoort. Daar ga ik het vandaag niet te veel over hebben. Maar het is in elk geval een hele unieke vorm van samen optrekken. Het is niet eens door... Want kijk, familie, en de Bijbel noemt dus ook zijn familie trouwens. Maar als je familie van elkaar bent, dan is het een bloedband die je samenbindt. En dan is het ook niet helemaal vrijwillig. Want het is gewoon een gevolg van. Daardoor trek je met elkaar op. Maar vriendschap is volledig vrijwillig. Vriendschap, daar mag je voor kiezen. En Jezus zegt, ik noem jullie mijn vrienden. En hij zegt zelfs, jullie hebben mij niet uitgekozen, ik jullie. Met andere woorden, ik heb het initiatief van vriendschap genomen. En daar mogen jullie op reageren. God heeft zijn zoon niet gezonden om te sterven aan het kruis, om uiteindelijk een slaafse relatie met jou en mij te hebben. Die prijs aan het kruis, die prijs van genade, datgene wat Jezus heeft gedaan, die was te groot om een of andere nieuwe religie te starten. Of om voor jou, natuurlijk, jij bent gekocht en betaald, jij bent van hem, dat zijn allemaal waarheden. Maar Jezus verlangt en verlangde naar veel meer dan alleen zo'n religieuze samen optrekken mentaliteit. Hij verlangt naar jou. Hij wil dat je zijn vriend bent. En soms, ik besef me dit maar al te goed en daarom wil ik het hier ook over hebben deze ochtend. Soms is het best wel moeilijk te bevatten. Het valt mij op, kijk, het is makkelijker om een vriendschap te hebben met iemand die je daadwerkelijk ziet dan als wij hier in de kerk ook zeggen, Jezus in de ogen kijken en al dat soort zaken. Dat zijn lastige dingen. Dat zijn uitdagingen. Hoe doe je dat nou? En toch geloof ik dat het onmogelijk is om te breken met religie zonder die openbaring van Jezus. Paulus, die was opgegroeid met gelovige ouders en in al zijn oprechtheid volgde hij God. En vanuit diezelfde oprechtheid vervolgde hij ook de christenen. En dat stopte pas toen Paulus letterlijk gestopt werd door Jezus door een openbaring onderweg naar Damascus. En lieve mensen, we kunnen altijd elkaar gaan veroordelen, oh dat is religieus of dat is een religieuze geest of wat dan ook. Religieus, daar moeten we niet veroordelend over zijn. Want zelfs religie kan vanuit de oprechtheid voortkomen. Alleen de enige manier, daarom begonnen we ook met die tekst uit Efeze, de enige manier om te breken met religie is om die openbaring van Jezus te krijgen. En dat is mijn passie, mijn verlangen voor jou en voor mij en voor Noord-Nederland, dat we dat gaan krijgen. Ik zeg het al eens vaker, ik droom van het voetbalstadion in Groningen vol van mensen die daar gewoon zijn om Jezus te verhogen. Geen ander doel dan dat. Geen grote bekende spreker of iets dergelijks. Maar gewoon Jezus groot maken. Omdat we hem hebben ontmoet. Omdat we hem in de ogen kijken. Zoals we vanmorgen dat zongen. Jezus, Jezus. Als je dat lied zingt zonder Jezus te kennen, zonder die openbaring van hem te hebben, dan wordt ook dat een religieus lied. Een religieuze Jezus is soms makkelijker te vatten dan aan Jezus waar je een hartsrelatie mee opbouwt. Wekelijkse samenkomsten en andere activiteiten zijn makkelijker te behappen dan een dagelijkse wandel met hem. Het is voor ons makkelijker om gewoon elke zondag naar de kerk te gaan en daar ons ding te doen en de activiteiten van de kerk te bezoeken en dan gewoon in het dagelijks leven te leven zoals we elke dag leven. Dat vraagt in verhouding wat minder. Die vriendschap met Jezus vraagt alles. Jezus legt zijn leven voor jou af en jij mag je leven voor hem afleggen. Wij willen het graag gewoon misschien soms een beetje simpel. Ach joh, let's keep it simple. Gewoon mijn zonde vergeven. Dat heeft Jezus voor mij gedaan. Eén keer in de week een religieus gevoel. Hard mijn best doen om zo mogelijk in de hemel te komen. En uiteindelijk red ik het wel. Dat is niet de openbaring die Jezus jou wil geven. Als wij vanmorgen die proclamatie deden van Heer, ik bid u dat de hemelse Vader je openbaring mag geven van die kracht die in ons is en die hele prachtige tekst uit Efeze hoofdstuk 1, dan is dat veel meer dan elke week een religieus gevoel. Veel meer dan een kerkdienst. God wil een wandel met je. En daartoe nodigt hij je uit, ook deze vakantie. Ook deze zomer. God wil een hartsrelatie. Niet een wekelijkse afspraak met je. Prachtige uitnodiging. En laat dat eventjes, voordat we verder gaan, gaan zo kijken van wat houdt dat in om een vriend van God te zijn. Laat dat eventjes op je denken inwerken. Denk daar nu eens over na. Gewoon even. God zegt tegen mij dat hij mij zijn vriend noemt. Zeg het gewoon even tegen jezelf. God zegt tegen mij dat hij mij zijn vriend noemt. Als je soms je afvraagt, wat zijn zijn gedachten over mij? Dan zijn dit jou, zijn gedachten over jou. Vriendschap. That's what he wants. That's what he's after, zeggen ze in het Engels. Dat is wat hij najaagt. Nou, wat houdt het in om een vriend van God te zijn? Ik heb er 3 punten van opgeschreven. Het eerste punt is, een vriend blijft vrijwillig. Ik zei het ook al eerder, het is een eigen keuze. Je bent niet aan Jezus gebonden. Maar je bent met Jezus verbonden op basis van een vrijwillige keuze. Een meester, stel je voor je had nog slavernij, neemt een heel groot risico als hij toestaat dat hij een slaaf een vriend noemt. Waarom? Stel je voor je hebt een slaaf en je zegt ik noem je geen slaaf meer, maar ik noem je nu gewoon mijn vriend. Dan neem je een risico. Want elke verplichte reden om te blijven neem je nou weg. En die slaaf kan dan besluiten de volgende dag, ik vertrek dan nu, ik ben vrij. Eindelijk, tabé. Dat risico neemt God met jou en mij. Hij wil geen slaafsrelatie. Maar hij wil dat je zelf kiest. Dat je kiest om bij hem te komen. Een vriend blijft vrijwillig. Slaven blijven omdat ze slaven zijn. Je kunt slaaf van religie zijn, weet je dat? En daarom moet je elke zondag naar de kerk. En ik geloof dat het goed is om zondags naar de kerk te gaan, want de Bijbel spreekt erover, verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet, en samenkomen is hartstikke goed. Maar als het voortkomt vanuit die slaafse mentaliteit, dat zodra je een keer niet naar de kerk bent geweest, dan komt er een wolk van schuld, dan is dat in elk geval een teken van. Een slaafse verbondenheid misschien aan religie, dan ben je in bezit van de wetjes en de regeltjes, enzovoort. En Paulus die schrijft op meerdere plekken, wij zijn vrij. Hij zegt ook, misbruik die vrijheid niet, maar wij zijn vrij. Door Jezus Christus zijn wij de meest vrije mensen op deze aardbol. En daarvanuit kun je vrijwillig naar hem komen. En ik verlang erna om voorganger te zijn van een kerk die vrijwillig naar Jezus toe gaat. Die dat elke dag doet en zondag als we hier dan samenkomen, dan zijn we zo vol van hem, omdat we met hem wandelen, met hem optrekken. Dat het een verplicht feestje is, dat is niet waar Jezus voor aan het kruis gestorven is. En dat is ook niet waar ik voor wil leven. Een vriend blijft omdat hij wil. Deuteronomium 15, vers 12 tot 17, als je aantekeningen maakt, dan wordt gesproken over een slaaf. Die moet blijven. Er staat letterlijk in de Bijbel staan, er staat zoveel jaar, moet een slaaf blijven, bla bla. In het Oude Testament daar. In Johannes 6, vers 66 blijf ik ook altijd zo'n leuke tekst vinden, 666. Maar dat is direct nadat Jezus 5000 mensen te eten heeft gegeven, ze fantastisch gezegend heeft, maar dan begint hij een aantal gedachten van zichzelf te delen die voor de mensen veel te zwaar zijn. En er staat letterlijk, vele mensen verlieten hem. Ze gingen gewoon bij hem weg. En Jezus kijkt dan zijn discipelen aan en zegt tegen hun, zouden jullie ook niet weggaan? En Jezus zegt dat niet cynisch, van hallo, zouden jullie ook niet weggaan? Maar hij zegt dat gewoon, als je mij wil volgen, it's freedom. Het is vrijwillig. In het koninkrijk is geen dwang. In het koninkrijk is zo'n aantrekkingskracht van wat hij voor je heeft, dat je niet anders wil. Als je er eenmaal van geproefd hebt, oh my goodness, dan wil je niets anders. Echt niet. Een vriend blijft vrijwillig. Het tweede punt is, een vriend kent je hart. Als jij kunt leren met God om te gaan als een vriend, zul je God op een geweldige manier leren kennen. Ik werd van de week ook geïnterviewd, ook over dat boek nog, van Leven zoals God het bedoeld heeft. En een van de dingen van wat, de laatste vraag was geloof ik, van wat is zo belangrijk voor jou in het leven zoals God het bedoeld heeft? Wat maakt dat voor jou zo belangrijk? En mijn directe antwoord was gewoon, het mogen wandelen in relatie met hem. Het mogen kennen van zijn hart, het mogen optrekken met hem. Het leven zoals God het bedoeld heeft, je krijgt er best wel leuke reacties op, trouwens niet negatief hoor, maar mensen zeggen, is dat niet een beetje pretentieus, kun je dat wel zeggen, leven zoals God het bedoeld heeft. En dan is mijn antwoord heel simpel, God heeft het leven bedacht. En omdat hij het leven bedacht heeft, heeft hij er ook ideeën over. En als je die ideeën van de bedenker misloopt, dan mis je de bedoeling met het leven. Nou, dat wil je niet missen.
Dat is het beste leven wat er is. Dat is het leven in rust en in afhankelijkheid met hem. Dat was wat ik ook in datzelfde antwoord meegaf. Leven zoals God het bedoeld heeft, dat is leven vanuit rust. Dat is leven vanuit ontspanning. Dat is leven vanuit vertrouwen. Dat is leven wat Paulus op een gegeven moment geproefd heeft, waardoor zelfs toen hij in die gevangenis zat, dat hij toen Silas, dat hij hem aanstootte, joh, zullen we nog even een leuk lied zingen? En ze gingen samen een lied zingen voor God. En die muren die vielen neer. Want hun omstandigheden bepaalden niet het leven zoals God het bedoeld had. Maar die openbaring van binnenuit, die bepaalde het. Wauw. En als God tegen mij zegt, hij zegt tegen mij, Lodewijk, ik noem jou mijn vriend. Dan weet ik, oh, ik mag een vriendschapsrelatie met hem. Wat betekent dat ik zijn hart mag kennen. Dat ik met hem mag optrekken. Dat ik zijn woorden mag horen. Jezus noemt zijn discipelen zijn vrienden en dan zegt hij tegen hun, ik vertel jullie alles, ik deel alles met je. Niet alleen zijn grote werken, maar ook zijn geheimenissen. Zijn diepste dingen. Die diepere dingen van God, die komen voort vanuit die vriendschapsrelatie met hem. Slaven, die gehoorzamen, blindelings, omdat ze moeten. Vrienden, gehoorzamen of luisteren, omdat ze je hart kennen. In dezezelfde tekst uit Johannes hoofdstuk 15 zegt Jezus, als je mijn vriend bent, als je van me houdt, dan doe je wat ik zeg. Daar heb ik al een keer eerder een preek over gehad. Dat is niet zo van, hallo, je moet je liefde voor mij bewijzen door te doen wat ik zeg. Dat is niet wat hij daar zegt. Hij zegt, als je mijn hart kent, als je weet wat er in mij leeft en je leert mijn hart kennen, dan automatisch is een gevolg dat je wil doen wat ik zeg. Omdat je weet dat wat ik zeg het beste voor je is. Lieve mensen, Jezus zegt op een gegeven moment, als je bereid bent je leven te verliezen, zul je het vinden. Nou, dat lijkt heel eng als je ervoor staat. Oeh, ik moet mijn leven verliezen. Maar het is het mooiste wat je kunt, het is het mooiste wat er is, echt waar. Want zijn leven voor jou is triljard miljoen, weet ik veel wat keer, mooier en beter en zegenrijker dan jouw leven voor jou. Echt waar. Trust me. God heeft het zelf gezegd. Als je je leven wil behouden, dan zul je het verliezen. Maar als je bereid bent het te verliezen, aan hem over te geven, dan zul je het vinden. Zijn definitie van zegen is soms heel anders dan jouw definitie van zegen. Maar zijn definitie van zegen is ook opnieuw triljoen, weet ik veel hoeveel keer, sterker en groter en mooier dan jouw definitie van zegen. Zijn prioriteiten zijn veel beter dan jouw prioriteiten. Zijn mening is veel beter dan jouw mening. Zegenrijker dan jouw mening. Ik zal niet beter zeggen, want dan zit ik weer in goede fout. Maar het is echt waar. Slaven gehoorzamen blindelings omdat ze moeten. Vrienden luisteren omdat ze je hart kennen. God wil dat we zijn hart kennen. Hij wil helemaal niet dat we regels opvolgen. Die hele wet heeft hij gegeven, dat staat in Romeinen, om ons te tonen dat wij het niet uit eigen kracht kunnen. Want als je de Bijbel in het Oude Testament ook goed erop naleest, dan zie je dat zelfs het volk Israël daarbij die berg als God die wet wil geven, dat ze daar spreken op een manier van, oh, wij zullen u wel gehoorzamen hoor. Wij kunnen dat wel even. Wij doen dat wel even. En dan laat God hun heel snel zien, oh, jullie doen dat wel even. Dat lukt gewoon niet. Niemand, alle hebben gezondigd, zegt Romeinen 3 vers 23. Niemand kan het doen. En God geeft die wet om ons te tonen dat we hem nodig hebben. Gehoorzaamheid door alleen de regels te volgen is niet wat God naar op zoek is. Hij is op zoek naar relatie. Hij is op zoek naar vriendschap. Een vriend kent je hart. Dat was het tweede punt. Een vriend mag altijd binnenlopen. Dat is ook zo leuk, hè? Vrienden mogen gewoon altijd binnenlopen. Niet alleen op zondag, om 9:30 als de dienst begint. Maar jij bent zijn vriend. Dus je hebt altijd toegang bij hem. Hij is er altijd voor je. Altijd. Dat is leuk. Altijd. Een vriend mag altijd bij jou op de vloer komen en jij mag altijd bij hem over de vloer komen. En dat is wat Jezus met jou wil. Je hoeft geen ritueel te volgen, eerst het voorhof en dan het voorhangsel enzovoort om binnen te komen. De deur is open, want Jezus is de deur. Je mag bij hem komen. Somebody shout hallelujah. Een vriend blijft vrijwillig, een vriend kent je hart. En een derde, die vind ik ook wel heel erg leuk, een vriend komt met ideeën en mag meedenken. Soms zijn we heel erg op zoek naar de wil van God enzovoort. En God heeft echt een wil van God voor jouw leven. Maar omdat hij een vriendschapsrelatie met jou heeft, mag jij meedenken. Jij mag meedenken met zijn ideeën. Johannes 15, laten we die nog eens een keer opslaan. Vers 7. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. Jij mag meedenken. In Matthäus 8, vers 5 tot 13, je hoeft het niet na te lezen. Dan komt die centurio naar Jezus toe. En dan smeekt hij Jezus om hulp. Hij zegt, Heer, mijn slaaf ligt thuis, verlamd in bed, lijdt hevige pijn. En Jezus antwoordt hem, ik zal meegaan en hem genezen. Dus die centurio heeft er al een antwoord van de Heer. En de Heer zegt, ik kom bij je, ik ga met je mee. Maar de centurio antwoordt, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Nou, en dat gebeurt dan ook. En Jezus, dus eigenlijk met andere woorden, wat je hier ziet, Jezus die staat open voor ideeën van anderen. Hij had het idee, ik kom met je mee. Maar deze centurio had ook een idee. Nou, Jezus zegt ook goed idee. Een vriend mag meedenken. Jij bent een vriend van God en jij mag meedenken. Weet je wel, Jozua 10, vers 12 tot 14. Dan bidt hij en dan zegt hij, Heer, dat de zon en de maan stil mogen staan. En de zon en de maan staan stil. Dan staat er letterlijk zo'n zinnetje in de Bijbel. En nog nooit eerder had iemand zo tot God gebeden dat God op die manier luisterde. Jij bent een vriend van God. En jij mag meedenken. Een vriend blijft vrijwillig. Een vriend kent je hart. En een vriend komt met ideeën en mag meedenken. Ik wil gewoon, vond ik een heerlijke preek juist voor in de zomer. In deze periode. Ik weet niet of je deze week op vakantie gaat. Of over 2 weken of wat dan ook. Of misschien heb je al vakantie, ben je hier. Maar ga daar eens over nadenken. Over die uitnodiging tot vriendschap met God. God nodigt je niet uit door een wekelijkse afspraak van 9:30 tot 11:30 op zondagochtend. God nodigt je niet uit door een wekelijkse afspraak van... Maar God nodigt je uit tot vriendschap, dagelijks, continu. Je mag altijd bij hem komen. Jij bent zijn vriend. We begonnen deze ochtend met mogen de God van onze Heer Jezus Christus u een geest van inzicht schenken. Ik bid op dit moment, Heilige Geest, wilt u iedereen die hier zit, jong en oud, zit hier ook kinderen... En volwassenen, maar ik bid dat jong en oud, en zelfs de baby's in hun taal, want u kunt elke taal spreken, mogen verstaan deze ochtend dat de hemel zegt, ik noem jou mijn vriend. Ik noem jou mijn vriend. Ik nodig jou uit tot vriendschap. Dat betekent dat je vrijwillig bij me mag komen, niet verplicht. Dat betekent dat je mijn hart mag leren kennen. En dat betekent dat je met ideeën mag komen en met mij mag meedenken. Geest van God, geef die openbaring daar waar het misschien opnieuw weer moet klinken. Heer, of daar waar het voor het eerst moet klinken. Wilt u dat spreken in de machtige naam van Jezus. Vandaag, maar ook in de weken die komen gaan. Tijdens deze vakantieperiode, tijdens deze periode van rust. Wil ik dat die openbaring even heel stevig neergezet mag worden. In Jezus' naam. Amen. Dat is mijn uitnodiging voor jullie. Ook deze week, deze komende dagen, ga daar eens over nadenken. Of niet mijn uitnodiging. Terwijl ik echt aan het bidden was voor deze dienst, dan voelde ik gewoon dat Gods geest op mijn hart sprak. Van dit is wat ik wil dat mijn mensen horen. Dus dit is niet de uitnodiging van mij in eerste instantie, het is de uitnodiging van God. Uitnodiging van Jezus. Ik noem jou mijn vriend. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.